Nou, de 23e avond alweer, dat gaat hard, hè? En we hopen met z'n allen dat deze avonden op deze manier door kunnen blijven gaan. In deze tijd weet je maar nooit of dit de laatste keer is, of misschien de volgende keer. Maar ik hoop echt serieus van harte dat we het zo kunnen blijven doen, want het is gewoon heerlijk om elkaar te ontmoeten. En om ook elkaars gevoel te horen over dat wat we overdenken. En we lezen vanavond Romeinen 9, de eerste 9 versen. En dat lees ik dan wederom uit de Telos-vertaling. Paulus schrijft daar, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, terwijl mijn geweten meegetuigt door de Heilige Geest, dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, Israëlieten zijn zij. Van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst en de belofte. Tot hen behoren de Vader en uit hen is naar het vlees de Christus. Die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Maar het is niet zo dat het woord van God vervallen zou zijn. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Evenmin, omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Tot zover. De lezing uit het woord van God, het volmaakte woord van God, overigens. Veel wordt het aangevallen vandaag. Maar wij weten, door de Heilige Geest die wij hebben ontvangen, dat het woord van God onfeilbaar is. Dat er goddelijke inspiratie in het woord van God is. Het hele woord is door God ingegeven. En dat het woord van God ook het enige is dat ons opbouwt. Dat ons inzicht geeft in wie God is, in zijn gedachten. Het spreekt helaas voor ons, of nou helaas, maar het spreekt gelukkig ook over wie wij zijn. En dat hebben we in de Romeinenbrief gezien. Er is niemand die goed is, die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is, zelfs niet één. In mij woont niets goeds, dat is in mijn vlees. Romeinen 7, vers 18. Wat heeft God met die mens gedaan die hem vaarwel gezegd heeft, die in het vlees is, die naar het vlees leeft, die op deze aarde alleen voor zichzelf leeft. Misschien leeft, heb je een Bijbel bij je. En dan kan je even Richteren opslaan. Richteren. Hoofdstuk 3. Want daar zien we namelijk een heel typisch beeld van het vlees. En dat heeft mij ook wel weer erg aangesproken. Het boek Richteren, dat is het boek van het verval van Israël. Nou, leg de christenheid er maar naast. Want ook vandaag doen allen wat goed lijkt in hun eigen ogen. Ja, toch? Maar dan zegt Richteren 3 dat Eglon, vers 17... de koning van Moab heerste over Israël. Dat staat er was een zeer zwaarlijvig man. Zie je dat? En dan staat er in vers 20 dat Ehud, dat is de richter, kwam naar hem toe terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. En dat is een beeld, een type van het vlees. Eglon is een beeld van de mens naar het vlees. Wat het vlees is. Alles voor jezelf hebben. Ja? Dat is de mens zonder God. Ze kunnen en zijn vaak best aardig en kunnen heel mooie theorieën ophangen. Maar de mens zonder God leeft voor zichzelf. En In Richteren vinden we 5 vijanden. Ik ga dat nu niet allemaal uitwerken, maar één van die 5 is Moab. En Moab staat voor het vlees. Wij hebben allemaal persoonlijk te maken met deze zeer zwaarlijvige vijand. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar het vlees is onze grootste vijand. Het grootste probleem in ons leven is het vlees. En het vlees uit zich op allerlei manieren. Je kent misschien wel ook het verhaal van Simson. De Filistijnen, dat is het godsdienstige vlees. En die heerste ook gelijk 70 jaar over Israël, als ik het goed heb. Maar hier staat er dat Ehud tegen dat vlees zegt in vers 20, ik heb een woord van God voor u. En dat is de Romeinenbrief. Wat is Gods woord voor het vlees? Wie weet het? Want ik heb dat natuurlijk nu heel vaak gezegd. Ja, zeg het maar, vriend.
De dood.
De dood, juist. Ja. Niet verbetering. Niet een beetje opsieren. En hij stond op van de troon, want het vlees zit op de troon, hè? Van ongelovige mensen. En toen strekte Ehud zijn linkerhand uit naar het zwaard van zijn rechterheup, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet. Hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik en de darminhoud kwam eruit. Wat heeft God met dat vlees gedaan? Wat zegt het woord van God over dat vlees? De dood. Ja. Het woord van God is een tweesnijdend zwaard en het laat zien wat het vlees is. Het kruis, het woord van het kruis zegt, God heeft in zijn zoon dat vlees die zonde veroordeeld. En als wij niet dat woord van God gebruiken tegenover dat vlees, dan zit het op de troon. Nou, waarom vertel ik dit nou? Omdat de Romeinenbrief laat zien dat Gods verlossende woord via het kruis, via de Heer Jezus, helemaal eens en voor altijd heeft afgerekend met het vlees. Het is er nog, maar wat God betreft ben jij levend in Christus Jezus. En is dat vlees gekruisigd, is in de dood geplaatst. Wij behoren dat vlees ook zo te beschouwen. Daarom blijft dat zwaard in die buik van die egelon zitten, weet je wel. We halen dat er nooit meer uit. Want zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Hebben we dan geen probleem meer met het vlees? Zeker, het steekt de kop af en toe op. Maar onze houding is, ik ga er niet tegen strijden, God heeft volmaakte verlossing gebracht voor dat vlees. Romeinen 6. We zijn met Christus gekruisigd. Omdat het woord van God, dat tweesnijdende zwaard, moet eigenlijk voortdurend werken in en op het vlees. Hij trok het er niet uit, dat moeten wij ook doen. Wij moeten eigenlijk voortdurend dat vlees, dat ik gerichte, want we willen alles voor onszelf hebben, ja, dat moeten we eigenlijk voortdurend onder dat oordeel houden. Het woord van God toepassen betekent, ik houd dat vlees op de plaats die God het heeft gegeven, namelijk in de dood. God heeft niet alleen onze zonden vergeven, maar heeft jou met Christus gekruisigd. En de oude mens, wie jij was, voor jezelf, weet je wel, op de troon, zwaarlijvig, die heeft hij weggedaan. Jij hebt er misschien nog wel last van, maar voor God is het een afgedane zaak. Het is een volmaakte verlossing. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Hebben we de vorige keer gezien. En vandaag wordt er wel van alles aan listen en leugens verteld die jou nog terugbrengen naar een stukje schuld. Maar er is, wat God betreft, een volkomen scheiding tussen jou en wat je was. Er zijn geen demonische belastingen meer in je leven. Je staat niet meer onder een vloek. Je hebt nu niet meer te maken met de duivel die in jouw leven ingangen heeft. Je kunt er wel een plaats geven, maar dat is wat anders. Dat betekent dat je gedrag overeenkomt met zijn wezen. En dat is door zonde toe te laten. Maar voor God ben jij levend, in Christus, verlost, volkomen bevrijd. In Romeinen 8, wat we de vorige keer gezien hebben, heeft dat helemaal uiteengezet. Weet je nog? Hij heeft ons voorgekend. Hij heeft ons voorbestemd. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons verheerlijkt. God heeft een volkomen volmaakte verlossing helemaal tot stand gebracht via het kruis van de Heer Jezus en zijn opstanding. En jij bent volkomen, en dan ook echt volkomen, een nieuwe schepping.
Je hoeft niet meer vrijgebeden te worden, je bent vrij.
Je hoeft niet meer vrijgebeden te worden, Nico. Nee. En er wordt wel altijd een mooie tekst voor gebruikt, uit Johannes 8, maar daar gaat het om iets heel anders. Daar gaat het om Joden die nog in hun zonde leefden. Maar de Zoon zal je waarlijk vrijmaken, de waarheid. Jouw probleem is niet demonen. Jouw probleem is heel simpel, het vlees. Het vlees, daaruit komen toverijen, hoererijen. Maar als je dat mes, dat zwaard inhoudt, het woord van God erop toepast, zul je merken dat jouw gedrag verandert. Want je gaat namelijk daar niets meer van verwachten, van dat vlees. Je gaat steeds meer opgroeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Je gaat steeds meer Hem kennen. Maar nog meer, en dat vind ik ook een heel belangrijk punt, voordat ik naar Romeinen 9 ga, maar we vinden, ik was afgelopen tijd een keer in een gemeente, ik zal niet zeggen waar, en dat heb ik al heel vaak meegemaakt. Dan wordt er gezegd, fijn dat jullie er zijn, we gaan onze Heer groot maken in de aanbiddingsliederen. En het eerste lied, Maak mij rein voor u, laat mij bij u schuilen. Dan denk ik, nee, daarmee maak je de Heer niet groot. Daarmee, vergeef me dat ik even een beetje scherp ben, maar daarmee beledig je Hem. Snap je wat ik bedoel? Hij heeft een volmaakte verlossing tot stand gebracht in zijn Zoon. Je komt als volmaakte verloste bij elkaar en dan ga je zingen dat wat je, dan ga je vragen dat wat je allang al hebt. Maak maar rein voor u. Ik snap de bedoeling natuurlijk wel. En neem uw geest niet van mij en zo. In plaats van dat we gaan loven en prijzen de Vader. Want Hij heeft het gedaan. Hij heeft ons, en nou ja, ik zal het even citeren, aan het slot van Romeinen 8. Want ik ben verzekerd dat, nou ja, vers 38, hè, ja. Dood, nog leven, nog engelen, nog overheid, nog tegenwoordig, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. En je wordt bang gemaakt. Hè, welke is in Christus Jezus? Je wordt bang gemaakt door mensen die jou weer aan hen vastbinden. Want zij hebben de oplossing. Nee, ga naar de Heer Jezus. Hij is genoeg. Dat is Romeinen 1 tot en met 8. En het geldt voor iedereen, voor de Jood en voor de Griek.
Created by a clean heart, ook zo verkeerd lied.
Sorry?
Created by a clean heart.
Nee,
moet je niet zingen.
Niet meer zingen.
Nee, er was een keer een broer en een prediker die zei, gegeven met die, ze hadden dat gezongen. En voordat ze breed begon, zei hij van, toen sprak hij de gemeente toe van, wat jij nou zegt. Ja. Dat moet je niet zingen.
Nee.
Ja. Ja, dat wordt ik zal vaak het normaal niet noemen, maar je kent hem wel.
Ja. Zo. Nee, maar, ja. Maar kijk.
Heel goed van hem. Ja.
Vaak worden mensen dan boos of ze vinden dat vervelend. Ja. Maar het is heel lastig vandaag om duidelijk te maken dat je bij elkaar komt als gemeente. Tegenwoordig met 30, maar goed. Of je mag meer. Maar als verlosten. Ja. Als, en daarom zegt Paulus, ik bid dat jullie ga zien met je ogen van je hart de hoop van zijn roeping, weet je wel. Je kunt niet anders dan dank zeggen en loven en prijzen als je dit gaat zien. Maar je bent een arme bedelaar als je gaat zeggen, geef mij een rein hart en geef mij dit en geef mij dat. God zegt, ik heb het al gegeven in mijn Zoon. Ik heb het gedaan. Er is niets meer toe te voegen.
Ze vragen zelfs om het oordeel. Kom met die vuur weer.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, dat heb je goed gezien, Nico. Ik zeg daarmee. Ja. Ja, ze bedoelen natuurlijk vuur van uw geest. Maar dat heb je goed gelezen, want in Matthäus 3 staat duidelijk dat hij zal komen met de wan en met het vuur. En dat is niet iets moois. Dat heeft te maken met een oordeel wat straks komt. Maar goed, even los daarvan. Hebben jullie dat een beetje helder? Dat je Romein, als je Romein 8 leest, dan is het de conclusie van de volledige, volmaakte verlossing die onze God volbracht heeft. Vanwege zijn barmhartigheid, vanwege zijn genade. Hij heeft dat gedaan in zijn Zoon. Hij heeft ons voorgekend. Hij heeft dat plan gemaakt. Hij heeft ons geroepen, geheiligd, rechtvaardigd en zelfs verheerlijkt. Er is niets meer wat nog moet worden gedaan om jou volkomen te verlossen. Nul. Nada. En alle hindernissen komen alleen maar voort uit het vlees. En daarvoor heb je het woord van God nodig. Romeinen 6 is daarom ook de sleutel tot geestelijke groei. Maar daarvoor heb je niet alleen goed onderwijs nodig, maar ook gebed. Om het te begrijpen met de ogen van je hart. Goed. Dan gaan we naar hoofdstuk 19, 11. Want de Jood die het leest in Rome toen, die denkt, ja maar, het is hartstikke mooi en het is geweldig en het is, wat een God hebben wij. Maar als nou alle mensen onder de zonde zijn, Joden en Grieken, en er is niemand rechtvaardig, en iedereen wordt alleen maar gerechtvaardigd uit het geloof, of je nou een Jood bent of een Nederlander, of weet ik wat, rijk of arm, ja dan, waarom heeft God al die belofte aan Israël dan gegeven? Heeft het dan nog voor zin? En dat is het onderwerp wat Paulus nu aan gaat halen, niet om een theologische discussie op gang te brengen, maar om het hart van God te laten zien. En dat moeten we ook voor ogen houden. Romeinen 9 handelt over het verleden van Israël. Romeinen 10 het heden. Romeinen 11 de toekomst. Maar verder, ik heb het ook in je samenvatting zo uitgeschreven. Romeinen 9 leert dat alleen soevereine genade toereikend is. Voor zegen, voor zowel heiden als voor Israël. God heeft wel beloften gedaan, maar die worden vanuit zijn eigen ontferming bewaarheid, worden uitgevoerd. Niet vanwege de trouw van Israël. Romeinen 10 leert dat de val van Israël een zegen voor de heidenen betekent. En Romeinen 11 leert dat de verwerping van Gods genade door de heidenen weer, want dat is een beetje lastig, maar daar kom ik dan wel op, de weg bereidt voor het herstel van Israël. Dus de zonde, moet je je voorstellen hoe wijs God is. De zonde van Israël zorgt voor een zegen voor alle volken, namelijk de tijd die we nu hebben. Maar het feit dat de christenheid zich verhardt, niet de gemeente, de lichaam van Christus, dat is iets anders. Het lichaam van Christus zijn alle heiligen. Maar het hele systeem christendom, snap je, dat heeft zich afgekeerd van de genade. Uiteindelijk zal dat weer leiden tot het herstel van Israël. Want dan krijgen we de grote verdrukking, het oordeel over Babylon. En Israël wordt hersteld door die verdrukking. Dus alle zonde van de mens gebruikt God in zijn wegen om zoveel mogelijk zegen te verspreiden. Nou, in Romeinen 1 tot en met 8 hadden we de genade van God vooral voor ogen. Maar nu gaan we vooral kijken naar zijn ontferming. In het Engels is dat grace, genade en mercy. Dat is ontferming. Ontferming is barmhartigheid, is de gevoelens van de Heere God. Genade is dat wat wordt gegeven terwijl je de straf verdient. Yes? Nou, dan gaan we naar vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Ja, terwijl mijn geweten meegetuigd door de Heilige Geest. Ze hadden de besnijdenis, ze hadden de tempeldienst, ze hadden Jehovah in hun midden. Hoezo? Allen zondaar. Maar Paulus begint met vast te stellen zijn gevoelens voor het natuurlijke Israël. Ja? En hij liegt niet. En dan komen we bij vers 2. Dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. En hierin, jongens, is hij ook weer een voorbeeld voor ons. Hij was natuurlijk zelf een Jood. Wij niet. Maar het christendom, laat ik het anders zeggen, de christenheid is een gigantisch systeem geworden. Ja? Misschien kun je even met mij naar Matteüs 13 gaan. Daarbij wil ik iets uitleggen wat ik vorig jaar een keer in een lezing heb geprobeerd. En toen kreeg ik alleen maar gefronste wenkbrauwen van veel mensen en veel vragen. Dus ja, hopelijk lukt het nu wel. En anders dan vraag je maar Matteüs 13, vers, dan moet ik even goed kijken waar het, vers 31. En Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het opgegroeid is, is het groter dan de groenten en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdeeg dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Nou, wat doet de Heer Jezus in dit hoofdstuk? Hij laat zijn discipelen zien dat het koninkrijk wat aangekondigd is in het Oude Testament, het koninkrijk van heerschappij over deze wereld, niet zou komen nog. Maar er komt een ander koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. Het is een koninkrijk op aarde. Het wordt vanuit de hemel bestuurd, gesticht. Een mens zaaide een zaad als de Heer Jezus zelf. Maar, nou komt het, en dit is wat zoveel mensen niet snappen. Het koninkrijk bevat zowel goede slaven als slechte slaven, wijze maagden als dwaze maagden. En groeit uit tot een gigantisch systeem, een boom, waar allemaal vogels in nestelen. En het heeft op aarde een plaats ingenomen wat Openbaring Babylon noemt. Het is de christenheid zonder Christus straks, hè? Nu nog niet, nu is het een vermenging. Maar het koninkrijk der hemelen is dus eigenlijk, als de Heer Jezus afwezig is en zijn zaad is uitgestrooid, het woord, ja, dan zijn er mensen die nemen het aan, maar je hebt ook mensen die laten het tijdje groeien. Dus het is een heel systeem geworden in al die jaren. En het systeem heeft een plek in deze wereld ingenomen van macht en majesteit. Ik heb dat ook onder vers 2 gezet. Het presenteert zichzelf in deze wereld als enig object van de aandacht van God. Ze hebben grote kathedralen, grote kerken, prachtige koren, ja, zelfbedachte feesten, Kerstmis, Pasen, Pinksteren. We hebben in deze wereld het christendom neergezet. Begrijp je? Wij zijn het helemaal. Maar Paulus zegt, weet je nog, Romeinen 1 vers 9, ik dien God in mijn geest. Stelt niks voor. Ik ben de grootste van de zondaren. Ik ben de minste van de apostelen. Ja? Ik heb een hartzeer voor het volk Israël. Totaal tegenovergesteld. Snap je dat een beetje?
Wat de Joden als systeem hadden gemaakt, dat hebben wij als christenen ook weer als systeem.
Yes. Ja. Klopt. En dat gaan we zo zien. Want van hun is de dienst. Niet van ons. De eredienst, de uiterlijke toestand. Maar de christenheid is verjoodst. Rituelen, mensen die zich kleden in toga's, door ze, en zich zo dus onderscheiden van de rest. Ze gaan ook op een kansel staan en zo. Dat is allemaal ten diepste verjoodsing. Want dat was namelijk de Joodse eredienst. Die hadden priesters en die hadden gewone mensen. Maar nu zegt de Heer Jezus, nee, één is uw meester en je bent allemaal broeders. Als je nu samenkomt, is iedereen gelijk. En de een heeft die bediening en de ander heeft die bediening. En je hebt wel oudste, maar dat is een ambt. Ja? En je dient elkaar. En er is helemaal niet meer iets uiterlijks wat de een van de ander onderscheidt. Dat is het christendom. Iets heel nieuws. Een geestelijk iets. En, nou kom ik even op het punt van Romeinen 9, vers 1 en 2. Het christendom heeft zich ook tegenover Israël arrogant opgesteld. Weet je wel?
Andersom ook.
Andersom ook. Ja, dat is nou even niet het punt. Het punt is dat je, ja, maar zij hebben de Messias gekruisigd, weet je wel. Ja, maar zij, dus ik weet nog dat vroeger was er zo'n vrouw op televisie, hoe heet ze ook weer, heel lang geleden. Ik ben even de naam kwijt, maar die was altijd heel fel, Israël is de schuld, zijn eigen schuld, de Holocaust, want zij hebben, weet je wel. Ik weet niet meer hoe ze heet, Goeree of zo, of weet ik veel, weet jij het nog?
Jenny.
Jenny Goeree? Zoiets?
Nee.
Maakt het niet uit.
Ze is overleden.
Ja, maar de arrogantie van wij hebben het. En wij zijn het geestelijk Israël, weet je wel, de kerk. En zij krijgen de vloek, wij krijgen de zegen. Wij hebben ons plek in deze wereld ingenomen. Wij maken grote kerken, kathedralen, wij zijn het. Paulus zegt, ik heb een hartzeer voor het volk. Waar was dat te bekennen? Waar is dat in onze harten te bekennen? In mijn eigen hart te bekennen, grote droefheid. Dat zij, aan wie God al die zegeningen heeft gegeven, aardse zegeningen, dat zij in ongeloof zijn, doet ons dat nog wat? Dat is het punt van vers 1 en 2. Kun je zeggen, ja, dat was Paulus toen leuk voor de Bijbelschool. Nee, Paulus legt het neer als voorbeeld voor ons. En wat zie je? Ik heb het ook onder vers 2 gezet. De christenheid is een religie op zichzelf geworden in deze wereld. In plaats van de nederige, zelfbewuste en liefdevolle houding die we hier bij Paulus vinden. Wat stelde Paulus voor nadat hij bekeerd was? Niks. Hij werkte met zijn handen, hij zat in gevangenissen. Hij kwam niet van, jongens, ik ben een farizeer, ik heb op die theologische school gezeten. Nee. Hij kwam in vrezen en beven en het enige wat hij had, was het woord van de waarheid. Dat is jij, als jij naar mensen gaat, toch? Je hoeft geen maniertjes, wat?
Dat is belangrijk, toch?
Nee, maar je hoeft geen maniertjes, geen methodes. Je hoeft geen mensen, wat zie je vandaag ook, hè? Daar komen zonen misschien nog wel op. Maar dat de methoden van de wereld worden gebruikt om mensen te lokken. Je moet laagdrempelig, het moet zo leuk mogelijk zijn. En we moeten kinderen en jongeren binnenhouden en moeten zoveel mogelijk toestanden. Was dat ook in handelingen? Nee. Waarom niet? Ze hadden alleen maar dit, de Heer. Het woord van de Heer en de Heilige Geest die dat kracht gaf. Maar zodra wij die wereldse methode gaan kopiëren, dan geeft God daar geen zegen aan. En dan gaan wij klagen van, ja, maar er zijn zo weinig mensen die komen, er is zo weinig bekeerling. Ja, vind je het gek? Je laat het niet aan de geest over, maar je gaat in eigen kracht proberen iedereen die kerk in te trekken. Maar jouw kracht is het woord van het kruis. Romeinen 1 vers 16, het is een kracht tot behoud van ieder die gelooft. En dat is christendom. Christendom is niets van de wereld, alles van hem. Ja?
Nee.
En zoals wij door genade zijn behouden, zo wordt Israël straks ook behouden door genade van God. Dat is geen enkel verschil. Wij hebben niets om ons voor te staan. Nul. Ik weet niet of jullie de stichting Israël de Bijbel kennen. Ja. Van Christiaan Stier. Nou, ik ken hem wel een beetje, ik heb een paar keer met hem gesproken, maar hij heeft echt een liefde voor Joodse mensen. Hij gaat met ze praten, hij leert Bijbels uit, hij gaat naar allerlei wijken toe. Hij zegt niet van, nou, Israël is helemaal te gek, hè, van alles wat Israël doet, dat is fantastisch en we staan achter Israël, wat ze nu doen. Nee, maar wat hij doet is, hij wil zo graag het evangelie brengen.
Mm-hmm. En juist terugbrengen waar je van gehad hebt.
Ja. En ik weet dat er vandaag ook heel veel mensen zijn die dat niet willen. Die zeggen, ja, nee, maar zij worden op hun eigen manier wel behouden. Dus laten we daar maar niet druk om maken.
Ja,
er zijn ook mensen die zeggen, jij moet dat niet doen, want ze hebben een slecht beeld van christenen. Die heb je ook. Maar hij doet het gewoon. En ze delen Bijbels uit. Ook in de hele wereld trouwens aan Joodse mensen. Nou, goed. Vers 3, want zelf, dat is een hele ernstige uitspraak. Zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus.
Oh, heftig, wat een uitspraak.
Ter wille van mijn broeders.
Ja.
Nou.
Kon hij dat zeggen?
Ja, hij heeft net in Romeinen 8 gezegd: niets kan ons scheiden, nog geen dood, niets kan ons scheiden van de liefde van God. En dan zegt hij hier gelijk weer. En dat is dus echt wat hij gewenst heeft. Zeg je? Hij wil, ja. Nou, dat is een liefde voor zijn broeders naar het vlees. Dat zegt hij er wel bij, hè? Kijk maar, mijn verwanten naar het vlees. Want als er alleen had gestaan mijn broeders, de Heilige Geest die waakt over zijn woord, dan hadden we gedacht, oh, ze zijn behouden. Nee, mijn verwanten naar het vlees. Het is heel wat anders als zijn broeders verwanten naar de geest. Want we kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees, zegt hij. 2 Korinthe 5. Dus jouw familie, dat is de gemeente van God. Maar, ja, broeders naar het vlees en zusters. Nou, daar heb je, kijk, ik bedoel even onze eigen familie. Ik ken iemand en die is ook een hele toegewijde christen. Maar die heeft alle banden met zijn familie verbroken. Hij zegt, ja, ze geloven niet en daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Nou, dat was niet de houding van Paulus. Ik sprak laatst een vriend van mij. En die ken ik al heel lang. Dat is een hele fijne gelovige man. Hij zegt, ja, een achterneef van mij die is homo. En hij zegt, ik ga af en toe met hem eventjes op bezoek. En hij zegt, ja, stel dat hij zou trouwen met een man, zou ik dan naar zijn bruiloft gaan? Weet je wel? Hij zegt, ik denk dat ik het toch wel zou doen. Helemaal achterin zitten, zegt hij, keur het helemaal af hoor. Maar dat is een beetje dit, hè? Snap je? De liefde voor de verloren. En in plaats van dat we zeggen, nou, niks meer mee te maken. Dus niet hetzelfde als iemand die zich een christen noemt en in zonde leeft en zich niet wil bekeren. Dat is een heel ander verhaal. Daarvan zegt Paulus, ga niet met zo iemand om. Maar een ongelovige, daar heeft Paulus zoveel voor over, dat hij zelfs met een banvloek van Christus gescheiden wil. Zoals Mozes dat ook zegt in Exodus 32. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Boek des levens. Nou, we hadden het aan het begin van de avond over het vlees, hè?
Sorry, maar ik snap het echt niet.
Wat snap je niet?
Wat schiet Paulus er nou mee op als hij door een vloek gescheiden zou zijn?
Ja, niks.
Nee, maar ik draai het dan maar even om. Wat is dan de waarde van deze uitspraak?
Nou, ik denk dat hij bedoelt, als ik ze kon behouden door zelf gescheiden te zijn van Christus, dan had ik dat gedaan. Zo bedoelt hij dat, denk ik.
Maar dat is wel gevaarlijk, want dan neigt hij ertoe dat hij in Jezus' plaats hetzelfde zou doen.
Ja, klopt, ja.
Dus dat vind ik...
Ik
zoekt wel een randje op in mijn beleving.
Ja,
mij ook hoor. Ik vind het ook
een beetje hoogmoedig uitspraak van...
Ja.
Maar...
Ja, wie ben ik hoor, ik ook niet bekritiseren.
Nee, maar ik...
Het is hoogmoedig. Nee, het is, ik zou me ook offeren voor mijn kinderen.
Ja.
En voor mijn vrouw.
Ja,
maar vanuit dat gevoel... Ja, maar dat zegt hij ook. Vanuit dat gevoel, mijn broeders. Vanuit dat gevoel, zegt hij. Hij weet dat het niet kan, maar...
Ja, het is...
Ja, maar dit gaat verder, hè?
Het gaat heel ver.
Jezelf opverpoffen, hè?
Ja.
Ja, dit is van de gescheiden zijn van Christus zelfs.
Ja.
Terwijl hij notabene haat ervoer van de Joden, hè? Dat is niet alleen maar zijn broeders, maar ze wilden hem ook voortdurend doden. Dus dat is dezelfde geest als de Heer Jezus... Vader vergeven het hun enzovoort. Maar dit gaat wel heel ver. Ik ben het helemaal met je eens. Het is ook een van de teksten die ik zelf het minst begrijp. In die zin inhoudelijk.
Ja.
Dat ik denk, ja.
Ik heb het gewenst, dus hij wenst het niet meer.
Ja.
Oké, dat is een goeie.
Zo kan je het ook zien, ja.
Ieder mens heeft recht op zijn dwaling. En dat is te komen.
Wat ik zelf, ik heb gewenst. Inderdaad.
Nee, maar laten we het even gewoon, even los van die lastige tekst, maar... Laat het even bij onszelf houden van, joh, hebben wij A, liefde voor Israël, voor in die zin, niet voor wat ze doen, want dat volk is een ongeloof. Maar hebben we verlangen naar hun behoud? Dat de enigen zijn die zich nog bekeert. En dat staat best ver van ons af. En hebben we 2, nog liefde voor onze familie naar het vlees, die niet gelooft. Snap je? En hun beschuldiging aan Paulus' adres was... Mannen van Israël, help! Dit is de mens die allen overal leert tegen het volk en de wet en deze plaats, de tempel dus. Handelingen 21, vers 28. Ze dachten dat hij echt afval van Mozes leert. Zijn wij niet vaak een beetje oppervlakkig? En dat geldt voor mij ook wel. Vorige week was het geloof ik Israël zondag, afgelopen zondag. Was het afgelopen zondag? Ja. Soms word ik ook wel eens een beetje moe van al, als er te veel aandacht voor Israël is. Hè? Israël dit, Israël dat. Maar deze tekst heeft me wel aan het denken gezet. Ja? Ik kom geen Joden tegen. Ik ben 1 keer in Israël geweest. En ja, daar heb ik dat wel een beetje gevoeld van. Je ziet die mensen daar heel, die orthodoxe Joden, ben je er wel was geweest, Nico, of niet? Je ziet ze heel erg fanatiek bezig met dat woord, hè? En alles uiterlijk, maar ze kennen de Heer Jezus niet. Dat gevoel had ik wel een beetje. Maar het kan natuurlijk niet vergeleken worden met wat hier staat. Nou. Paulus, ik heb gezegd, Paulus deelt zijn gevoelens... opdat wij door de Heilige Geest hierin zouden kunnen meegaan. Dat is het doel. Hij schept niet op of zo. De Heilige Geest staat dit niet ze zet het niet zo in de Bijbel van, ja, kijk eens hoe vroom hij was, maar het is meer een spiegel. Ja? Ik zou nooit wensen door een vloek van Christus gescheiden te zijn. Eigenlijk. Dus het gaat wel heel ver dit, hè, vind je niet? Nee, hoeft ook niet, nee.
Het kan zelfs ook niet.
Zij?
Het kan zelfs ook niet.
Nee, het kan niet, nee.
Dat is ook een vorm van liefde, denk ik.
Ja.
Dat je jezelf wil opofferen.
Ja.
Dat is de liefde Christus ook laat zien, dit is voor opofferen.
Ja. Nu komen er 8 punten waardoor Israël uitgezonderd is van de volken, van de heidenen. Er zijn 8, hij noemt 8 kenmerken die zij bezitten, die hij niet in de hemel brengt, absoluut niet. Maar het zijn allemaal zegeningen die God hen heeft gegeven op deze wereld, in deze wereld. Israëlieten zijn zij, dat is de naam die zij kregen. Dan, het eerste is, van hen is het zoonschap. Nou is er wel een verschil tussen dat zoonschap en ons zoonschap. Heb je? Want zij kennen God als vader in die zin dat hij hen heeft voortgebracht uit Abraham. Hij is de oorsprong, dus de vader. Maar wij kennen de Vader omdat de Heer Jezus ons leven is geworden. Dat is iets heel anders. En als de Heer Jezus zegt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, dan bedoelt hij niet Vader in de zin zoals wij die kennen, maar, want het is in Matthäus. Het is nog voor het kruis. Maar hij bedoelt daar onze Vader, namelijk onze oorsprong, want Israël is zijn eerstgeboren zoon. Dat is een heel groot verschil. Wij kennen de Vader op een heel ander level dan zij. Maar het is een aardse zegening, want ze kwamen voort uit Abraham. Dus Exodus 4 zegt, kijk maar eronder. Zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Ja? Hij koos hen uit. Waarom koos God Israël uit? Ze waren de kleinste van alle volken. Was er iets aparts aan hen? Nee, maar waarom deed hij dat dan?
Voorbeeld voor.
Als voorbeeld, maar vanuit zijn eigen soevereine wil. Hij koos dat volk.
Des te groter is de verwondering.
Zeg je?
Ja. Des te groter is de verwondering.
Absoluut. Boven alle andere volken, Deuteronomium 7, vers 6, Amos 3, vers 2. En doordat hij dit deed, is één, is van hen het zoonschap. En God verlangde iets van zichzelf terug te zien in het volk. U zult volmaakt zijn zoals uw hemelse vader volmaakt is. Weet je wel? Matthäus 6. Dat zegt de Heer Jezus tegen de Joden. En de Joden hadden God als vader, want ze waren Israël. Maar, zegt hij, als je volmaakt wil zijn zoals je hemelse vader volmaakt is, dat betekent niet, trouwens, zoals God is, moet jij ook worden, maar volmaakt in de zin volwassen, hè? Geestelijk volwassen, zoals je vader. Ja, dan behoor je arm van geest te zijn. Dan behoor je wederom geboren te zijn. Dan behoor je als Jood, net als wij, Gods geest te ontvangen. Anders kun je nooit volmaakt zijn als je helemaal zijn vader volmaakt is. Maar het is wel de reden dat God Israël uitkozen om iets van zichzelf erin terug te zien. Helder, het zoonschap. Iets heel anders dan Efeze 1 vers 5, hè?
Hij koos Israël toch niet uit, hij heeft toch Israël zelf verwekt, toch? Vooral die bovennatuurlijke verwekkingen van kinderen bij Abraham en
Sarah. Ja, maar misschien kun je dan even naar Deuteronomium. Ik moet uit mijn hoofd doen, hoor. Ik dacht dat Deuteronomium 7 was. Deuteronomium 7, ja, hij koos ze uit. Hij heeft ze voortgebracht, maar ook uitgekozen. Ja. Ja, Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen, uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn. Dat betekent dus dat ze op hem lijken tot een volk te zijn. En dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat. en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Ja?
En om uiteindelijk ook Christus uit hem te laten
geboren. Ja, dat komt straks in punt 8, ja. Zeker. Dus het zoonschap. Tweede is de heerlijkheid. Dat is ook weer niet hetzelfde als bij het christendom. Dan moet je elke keer onderscheiden. De heerlijkheid van Israël is dat Jehovah persoonlijk aanwezig was in de vuurkolom, in de wolk, in het heilige der heiligen, tussen de, op de ark van het verbond, tussen de engelen, hè, en in de tempel. Maar die heerlijkheid is niet de heerlijkheid van de Vader, want die kenden ze niet. En als er iemand aan mijn deur komt die zegt, ik ben een Jehovah-getuige, dan zeg ik, nou, ik ben een zoon van de Vader, dat is iets heel anders. Maar dan weten ze totaal niet meer om te gaan als je dat zegt, hè? Ik zeg, ken je de Vader? Nee, ik ben getuige van Jehovah. Ik zeg, ja, maar ik niet. Want Jehovah is de verbondsgod van Israël. Ben je dan een Jood? Nee. Ik zeg, nou, maar ik ken de Vader. Dat is iets heel anders. Dus de heerlijkheid van Jehovah in het midden van zijn volk is iets heel anders dan de heerlijkheid van de Vader kennen die jou tot zijn zoon gemaakt heeft. Dat is wel even een onderscheid. Maar de heerlijkheid betekent gewoon de aanwezigheid van God die zich verborg in een wolk en hij was op afstand. Maar desondanks was het wel zijn heerlijkheid. En Mozes kon hem niet aanschouwen. Alleen de achterkant, Exodus 33 geloof ik. Maar wij hebben het volle zicht op de heerlijkheid van de Vader. Want de zoon heeft hem geopenbaard die in de boezem van de Vader is. Wij zijn echt onvoorstelbaar gezegend. Wij kennen God volkomen, opdat hij wordt vervuld tot de hele volheid van God. Er is niets meer wat God verborgen heeft gehouden van hemzelf, wat wij zouden moeten weten. Niet dat wij de diepte van kunnen peilen, hoor. Maar hij heeft zich volkomen in Christus geopenbaard. Zoals hij, de Heer Jezus, is, zo is de Vader. Maar dat kende Israël nog niet, maar ze hadden wel de heerlijkheid. Als enige volk woonde Jehovah, God de Heere, in hun midden. Dat is toch een zegen, of niet? Er kwam daardoor niemand tot bekering. Het was geen oorzaak dat ze dan de hemel zouden verdienen. Daar gaat het niet om. Maar het was gewoon een voorrecht van dat volk. Ten derde, de verbonden van Israël. Met Abraham sloot God een verbond. Dat noemen we dan het verlossingsverbond. In u zullen alle volken gezegend worden. Met David sloot God een verbond betreffende het koningschap. En in de toekomst sluit God een verbond met Israël. En nu komen we bij een moeilijk punt. Zullen we dat voor of na de pauze doen? Voor de pauze doen? Oké. Eventjes opzoeken Jeremia 31. Staat een heel bekende tekst. Jeremia 31. Vers 31, Jeremia 31, vers 31. Mag het onthouden, toch? Ja. Heb je?
Bijna.
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Met wie wordt het nieuwe verbond dus gesloten?
Met Israël.
En met Juda. 10 stammen, 2 stammen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Nou, dat eerste verbond op de Sinaï was gelijk een huwelijksvoltrekking tussen Jehovah en zijn volk. Vers 33, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is allemaal ik zal. Maar het eerste verbond was doe dit en u zult leven. Dus voorwaardelijk. Nieuwe verbond niet. Het eerste verbond toont aan dat de mens in zichzelf volslagen, machteloos en hulpeloos en zondig is. Het tweede verbond toont aan dat nadat Israël de Messias heeft aanschouwd en heeft aangenomen als hun Messias, God zijn wet in hun hart zal schrijven. Ja? Hebben ze? Dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar als wij de beker tot ons nemen, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Sluit God dat nieuwe verbond met ons?
Nee.
Nee, goed zo, Nico. Maar wij hebben wel deel aan de zegeningen.
Nee.
Namelijk het bloed van Christus. Dat is gestort om straks Israël ook te verlossen. Dat is nu al werkzaam voor een ieder die gelooft. Het zij Jood, het zij Griek. En het eeuwig verbond, Hebreeën 13 vers 21, wordt nog ingewikkelder. Daar kom ik zo nog wel op terug trouwens, dacht ik. Even kijken. Ja, even kijken. Zeker. Dat heeft God de Vader gesloten met zijn Zoon. Voordat er een wereld was, heeft de Vader tegen de Zoon gezegd: ik geef jou een gezelschap mensen, die zijn aan jou gelijk. Die zullen straks met jou zijn, als jou zijn, in relatie met mij. Zoals jij als mens straks met mij bent. Dat is het verbond, het eeuwig verbond, het bloed van het eeuwig verbond. En dat zullen we straks ook uit Titus zien, is een wonder. Maar deze verbonden, Abraham, David, alle drie, nieuwe verbond, gesloten met Israël. Niet met ons. Wij zijn alleen gezegend door het bloed van dat nieuwe verbond. Helder? Maar we zullen nooit in een verbond met God opgenomen worden. Helaas voor de mensen die dat al vanaf jongs af aan gehoord hebben. Genadeverbond, werkverbond, dopen voor een babytje in het verbond opgenomen. Nee, er is geen enkel verbond waarin jij wordt opgenomen. Alleen het eeuwig verbond wat de Vader met de Zoon sloot, de belofte in Christus, daar heb je deel aan. Door genade. Maar dat pas na je bekering. Ja. Wou je wat zeggen? Oh. Dit moeten we even laten zakken, toch of niet?
Ja, dat moet je dat even laten zakken, ja.
Ja.
Omdat we velen het hier altijd over hebben.
Ja, klopt.
En daardoor in mijn beleving iets voorgespeeld krijgt wat niet correct is.
Klopt, is heel veel niet correct. Het is goed bedoeld. Daar laten we even geen twijfel over bestaan. Maar het zaait wel verwarring.
Ja, is het dan oorspronkelijk wel goed bedoeld dan?
Dat weet ik niet. Ik ken heel veel mensen die heel toegewijd hun babytjes dopen. Besprenkelen moet ik zeggen, want het is geen doop.
Ik heb het niet over alleen over de
kinderen. Nee, over de verbondsleer.
Over de verbondsleer.
Ja, klopt. Want God sluit met jou een verbond. Nee, hij sluit met zijn Zoon een verbond. En als jij tot bekering komt, heb je dat deel aan. En hij sluit met Israël een verbond straks. En hij heeft het al aan David en aan Abraham beloofd. Christus zal eeuwig koning zijn in de lijn van David. Allen worden gezegend in Abraham. Letterlijk op aarde in het nageslacht van Israël. Maar geestelijk nu al in ieder die gelooft. En ze zullen straks de wet in hun binnenste krijgen. Hebben wij de wet in ons binnenste? Nee. Wat hebben wij in ons binnenste dan? Christus, ja. Ja, dat is ook weer een verschil. Yes? Wij hebben helemaal niets met de wet te maken. Ook niet bij het nieuwe verbond. Zij wel, want zij zijn Joden. Van hun is de wetgeving. Gaan we straks zien na de pauze. Maar niet van ons. Heb je dan niks met de wet te maken?
Ja.
We zijn niet onder de wet. Romeinen 6 vers 14. Maar we hebben met Christus de verheerlijkte mens te maken. Die, als het goed is, door zijn geest zulke vreugde in ons voortbrengt, waarvan Paulus zegt: tegen zulke mensen is helemaal geen wet. Je hoeft toch niet tegen iemand te zeggen die vervuld is met Gods geest: je mag niet stelen hoor. Geen vals getuigenis. Niet echt breken. Dat hoeft helemaal niet. Want ze hebben hun vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Ze geven dingen weg. Ze spreken de waarheid. Tegen zulke mensen is geen wet. Toch? Dus het gaat veel hoger. Het christendom gaat veel verder uit boven het jodendom. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet gezegend zijn met al deze 8 geweldige zegeningen. Nou, maar even koffie drinken en dan ga ik straks weer door, want ik ben ook wel een beetje schor geworden inmiddels. Romeinen 9, deel 2. Dus we hebben gehad dat wat van Israël is naar het vlees. Hè? Ze kregen als volk van God door zijn eigen soevereine keuze allerlei voorrechten. Hij koos ze uit niet omdat er iets in hen was dat hij aantrekkelijk vond, maar vanwege zijn eigen liefde. Het geldt ook voor ons trouwens. En hij gaf ze het zoonschap. Hij koos ze uit, zoals hij jou en mij heeft uitgekozen. Hij gaf ze de heerlijkheid, zoals hij jou en mij zijn eigen heerlijkheid heeft laten zien. Hij gaf ze de verbonden, zoals hij ons in de belofte van Christus gezegend heeft. Maar dan het vierde punt is, alleen het volk Israël kende de wetgeving. We hebben dat in Romeinen 2 gezien, weet je nog, zonder wet. En er staat er geen lidwoord voor. Want als Paulus de wet zegt, dan bedoelt hij de wetgeving aan Israël. Maar wet in het algemeen is een beginsel. En we hebben in Romeinen 2 gezien dat die wet zonder het lidwoord, dat vooral het geweten is wat wij hebben. Maar de wetgeving, daar wordt echt in verwoord wat Gods verlangen is voor een zondig mens. Wat hij niet kan volbrengen overigens. Ja? En trouwens, we hebben net in Jeremia 31 gelezen dat God in die wetgeving ook met Israël huwde. Hij had een vrouw. En er wordt vaak, als ik ergens moet spreken, wordt altijd op de een of andere manier door 1 of 2 mensen heel veel strijd geleverd om te zeggen, wij zijn niet de bruid van het lam. Dat kan niet, want Israël is de vrouw, is de bruid van. Dus daar gaan ze het dan heel moeilijk over doen. En dan zeg ik, nee, maar God huwde het volk op de Sinaï. Het verbond, het huwelijksverbond, hebben zij verbroken. Wat heeft God toen gedaan met het volk?
Scheidbrief
hier. Wat houdt het in? Wat houdt het in, die scheidbrief?
Nou, dat die gescheiden is van Israël.
Ja, maar hoe werd dat in de geschiedenis in werking gesteld dan?
Nou, dat die, kijk, ik weet niet of dat natuurlijk ook zo is, maar in Israël is het dus zo, als de man geen scheidbrief aan een vrouw geeft, dan blijven ze voor altijd getrouwd. Dus dan blijft de vrouw eraan gebonden.
Ja, maar dat was in dit geval niet zo.
Nee.
Maar hij stuurde ze in de ballingschap, dat bedoel ik.
Oh ja.
En dan vergelijkt hij het met 2 zussen. Eerst werd 150 jaar eerder in ballingschap gestuurd, maar toen bekeerde Juda zich niet.
Hij is ook alleen van Israël gescheiden, niet van Juda.
Ja, klopt. Jij bent goed op de hoogte, Nico. En hij zal hen weer als bruid werven in de woestijn straks. Als ze het moeilijk hebben. In de grote verdrukking. Als de Satan mens wordt. Want Satan wordt ook mens. Dat is de antichrist. Alleen, de gemeente is de bruid van het lam. Dat is iets heel anders. Zij zijn de vrouw van Jehovah. Of de bruid van Jehovah. Het overblijfsel. En dan heel specifiek Jeruzalem. De onvruchtbare. Weet je wel. Die had nu nog geen kinderen. Want uit het huwelijk kwamen geen kinderen voort. Want het geloof ontbrak. Maar straks is Jeruzalem weer hersteld. Sion. En daar zal het overblijfsel. De vrouw, de bruid van Yahweh worden. Maar wij zijn de bruid van het lam. Is iets heel anders. Want wij zijn in de hemel. In een huwelijk. En zij zijn op aarde. Straks getrouwd. Dat is natuurlijk allemaal symbolische taal. Yes. En in die wetgeving toonde God zijn verlangens, maar nog niet volmaakt, nog niet volledig voor de mens. Want hij heeft nog niet Christus gegeven. En in Christus werd pas openbaar wat God ten volle tevreden stelt. En dat is zijn leven. In hem vind ik mijn welbehagen. Want als jij een heel leven lang aan de wet zou houden, dan zou ik nog niet als Christus zijn. Ten vijfde, de dienst, de openbare, publieke, zichtbare eredienst is niet voor ons. Niet voor ons. En dit is iets wat ik eigenlijk nooit benoem als ik ergens moet spreken. Want dit is een brug te ver. Dat zeg ik niet uit hoogmoed, maar daarmee krijg je eigenlijk alleen maar onrust. Israël had een zichtbare tempel. Israël had zichtbare priesters, had een zichtbaar altaar, had een zichtbare offerdienst. Wij niet. Wij hebben geen zichtbaar altaar. We hebben geen zichtbare priesters of zichtbare verschillen tussen mensen. Of een zichtbaar heiligdom. De kerk is niet het heiligdom. De kerk is niet het huis van God. De gemeente is het huis van God. En als je samenkomt in een schuur met meer dan één persoon, twee of drie, en je komt samen tot de naam van de Heer Jezus, erkennende dat alle gelovigen die hem liefhebben welkom zijn in jouw midden, dan kom je samen volgens Gods gedachten. En dan is dat een uitdrukking van het lichaam van Christus, plaatselijk. Niet meer in een gigantische kerk per se, gewoon in de geest, één. Maar zij hadden wel een zichtbare eredienst. En ik heb er zelfs bij gezet, dat is een beetje gevaarlijk, maar dat is echt zo. Deze uiterlijke dienst, waarin alles zichtbaar en hoorbaar was, behoort enkel Israël toe en niet het christendom. Als wij dit wel weer gaan implementeren in het christendom, is dat een terugkeer naar het heidendom. Oei. Wat zeg je nou? Ja, dat zegt Paulus in Galaten 4. En dat gebeurt natuurlijk uit onwetendheid, dat snap ik ook allemaal wel. Maar we moeten spijkers met koppen slaan. Want ik denk dat de Heere God vandaag bezig is om mensen wakker te schudden vlak voor de komst van de Heer Jezus in deze wereld vol crisis, om weer gewoon naar zijn gedachten gemeente te zijn. Dat denk ik. Kijk maar, Galaten 4 vers 9... Nou, ik begin met vers 8. Paulus zegt dat dus tegen die Galaten, dat waren heidenen. Maar destijds, toen u God niet kende, hebt u hen gediend, die van nature geen goden zijn. En nu, thans, nu u God kent, ja, nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich dan weer tot de zwakke en arme elementen, die u weer opnieuw wil dienen? U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Ik vrees dat ik, en ben bang voor u, dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid. Hij had aan hen gearbeid om hen de hoop, de hemelse hoop te vertellen. Dus niet vandaag de dag als christenen een feest te houden, of bepaalde heilige dagen, of mensen heilig verklaren, zoals gisteren weer gebeurd is, een jongen van 16. Toch gelezen? Nee, dat is niet het christendom. Dat is jodendom. Maar trouwens, mensen heilig verklaren is ook geen jodendom. Dat is bijgeloof. Hè? Dat is afgoderij. En daar moet je gewoon heel duidelijk in zijn. Maar het weer herstellen van de eredienst die Israël toebehoort, is gewoon weer het dienen van de wereldgeesten, zegt hij hier. Van de typische elementen van de wereld. Nou, ik hoop niet dat het te hard aankomt. Maar dat is wel de vrijheid waarin wij zijn gesteld. Als jij met broeders en zusters samenkomt en je viert avondmaal op de eerste dag van de week, ik noem even een voorbeeld, of je gaat door de week samen zoals nu het woord van God bestuderen, dan is dat een uitdrukking van Gods gedachten wat betreft zijn gemeente. Wij hoeven dus niet alle rituelen te volgen. Hoeft niet. Hoort bij het jodendom. Hoort bij Israël. Zij gaan straks in het duizendjarig rijk het allemaal weer terug doen. Al deze dingen. Om weer dat als een zichtbare herdenking aan de Messias te doen. Dat hoeven wij niet te doen, dat gaan zij wel doen. Dat vinden wij moeilijk, maar dat is omdat het Joden zijn. Israël heeft de dienst, voor hun is dat.
Daar wordt een nieuwe geweldig aan geschud.
Aan Israël?
Nee, aan al dat gedoe van die kerken.
Ja, leg uit Nico, dat is een interessante opmerking.
Nou, dat is mijn idee. Ja. Dat God zegt, haal maar op met dat gedoe waar jullie altijd mee bezig zijn. Oh, nou, we terug naar het begin.
Ja, dat idee heb ik stiekem ook wel eens gehad, ja.
Ja, natuurlijk. Want de meesten die denken krom om geld te betalen aan die grote gebouwen, terwijl ze het moeten besteden aan meter en meter.
Ja.
En die komen niet aan de bak, omdat ze daarmee voor die kerken moeten doen.
Heel goed, Nico.
Dus ik beschouw het dus gewoon, ook als daarin ook al, dat God gewoon, dus je haalt er namelijk mee op. Gewoon alles gewoon doen, zoals ik het gezegd heb.
Ja. Ja.
En dan ben je ervoor mee bij betrokken ook, hè.
Zeker.
In de kerk zitten, ongezien. Ja. Als je met z'n 10 of met z'n 15 bij elkaar komt, dan worden wij betrokken.
Ja.
En jij, wat heb jij meegemaakt van de week?
Ja. Klopt. En hoe is jouw hart tegenover de Heer Jezus? Ja? Als we het daarover hebben.
Nou,
ten zesde. Dus onze dienst, uw redelijke eredienst, uw verstandelijke dienst, zegt Romeinen 12, is dat je je lichaam stelt tot een levend, Goden welgevallig offer. Ook allemaal weer onzichtbaar. Niet een letterlijk offer, maar jouw leven. Ten zesde, zijn daar de beloften? Gods belofte aan Abraham, wat betreft de verlossing, zijn belofte wat betreft de koning. Het evangelie, lieve mensen, kent geen belofte. Het proclameert de feiten. That's it. En dat is de Romeinenbrief. Wat heeft God gedaan? Hij heeft jou benoemd tot zondaar. En hij heeft een middel gegeven tot redding. De Heer Jezus Christus. En ik heb een fantastisch boek thuis. Dat raad ik iedereen aan om te lezen. The Complete Green Letters van Miles Stanford. Bol.com kan je het gewoon bestellen. Ik maak niet graag reclame, maar dit is één van de beste boeken. Het eerste hoofdstuk heet Faith. Hij zegt, geloof is bouwen op de feiten zoals God ze meedeelt in zijn woord. En die feiten heeft hij op het kruis volbracht. Je kunt tegen het vlees gaan strijden wat je wilt, maar hij heeft het voordeel. Dat is een feit. Geloof zegt, ik schaam me erachter. Je bent levend van God in Christus, dat zegt het woord, dat zijn feiten. De feiten zijn, jij staat voor God levend. Kun je jezelf wel schuldig voelen, ellendig. En nee, dat is het feit van Gods woord, snap je? En dat is wat wij hebben. Wij hebben de feiten. En hij zal ons halen en hij zal ons tot zich nemen. Dat is ook een belofte natuurlijk. Maar de feiten, die behoren aan het evangelie. Maar wij hebben die feiten voor de individuen. Terwijl Israël als natie een belofte heeft. Ik zal heel Israël die land grenzen geven. En ze zullen talrijk zijn. Dat geldt voor hen als natie. Nou, laatste zin onder vers 4. Hoewel Israël vandaag aan de kant is gezet als kanaal voor Gods zegen voor de wereld. Let op. Want ze zijn niet mijn volk vandaag. Kennen zij al deze voorrechten. Boven de volken die geen deel hebben en hadden aan één van deze zaken. Dan het zevende. Tot hen behoren de vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. Ook de zonen van Jacob, Jozef. Juda als kanaal van koninklijke belofte. Lees Genesis 49 enzovoort. Maar ook Mozes, Samuel, David en de profeten kennen status als de vaderen. Maar Abraham is de grootste, want hij is de vader van het geloof. En door wie wij ook gezegend zijn in wat betreft de geest van zijn geloof. Hè? Hebben we in Romeinen 4 overdacht, dus ga ik nou niet allemaal herhalen. Ten achtste is daar de Christus. En dat is mooi, hè? Uit hen is naar het vlees de Christus. God werd mens. En hij werd een Israëliet. Maar nu, ik zeg het even tegen alle mensen die dit horen ook, thuis, als ze dit terugluisteren. Nu is Christus niet meer een Jood. Nu is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En nu hebben wij met hem te maken die daarboven is. Maar toen hij op aarde was, was hij een Israëliet. Absoluut. En dan zegt hij, die God is over alles. En die belijdenis die Paulus hier als Jood maakt, is precies dat wat Israël niet wil erkennen. Want wat zei de Heer Jezus in Johannes 8 tegen de Joden? Eer Abraham was, ben ik. Dus hij noemt zich de Ik Ben. En zij namen stenen op om hem te stenen. Ze wilden het niet erkennen. Wat zegt Paulus hier? Hij is de God boven alles. Dus hij erkent dat de Heer Jezus naar het vlees gekomen God zelf is. Dat is een wonder hoor, als een Jood dat gaat zien.
Moet je wel een goede Bijbelvertaling hebben? Hè?
Wat zeg je?
Moet je wel een goede
Bijbelvertaling
hebben?
Tijdels, hè? Herziene,
hè?
Herziene. Staat het ook, ja.
Bij sommigen staat er een puntje waardoor dat God van Christus afgekoppeld wordt.
Ja, hè? In dit vers bedoel je. Klopt. Dit is een van de teksten overigens, er zijn er wel meer natuurlijk, waar heel duidelijk wordt bewezen dat de Heer Jezus God is. Christus die God is over allen. Als mens geboren uit een Joodse vrouw is hij ook God over alles tegelijkertijd. God die mens werd. Maar zodra Paulus dat zegt, begint hij gelijk gezegend. En dat is, vind ik, zo mooi, want we zijn vaak zo weinig vol aanbidding voor de Heer Jezus. Als we over hem spreken, als we over hem zingen, dan moet er toch een blijdschap in je hart komen. Amen. Hij is je verlosser, hij is je redder, hij is je Heer, hij is de schepper. Hij kent zoveel namen en zoveel heerlijkheden, is onnaspeurlijk, zegt Paulus. Ja, hij is ons leven ook, hè? Hij is ons leven. En niet hij geeft ons leven. Ik ben de opstanding en het leven. Dus omdat wij in de Zoon zijn, in Christus, is hij het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Nou, dan komt vers 6. Vers 6 is het sleutelvers van dit hoofdstuk. En ook het sleutelvers om te begrijpen waarom God wel Israël zegent, terwijl toch alle zondaren zijn. Dat vers 6 zegt, het is niet zo dat het woord van God vervallen zou zijn. Met andere woorden, het is niet zo dat hij niet zijn belofte gaat waarmaken aan het volk, want dan zou God een leugenaar zijn. En hij is licht en er is in hem in het geheel geen duisternis. Maar niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Moet je even op je laten inwerken. Wat God betreft, wordt met Israël bedoeld diegenen die hem gehoorzamen, die zijn zoon accepteren, straks als ze hem zullen zien, nu al door het geloof. Paulus was zo'n voortijdig geboren, hè, eigenlijk. Dat is een Israëliet. Dat is Israël. Maar niet een natuurlijke Jood is per se Israël voor God. Helder? Want het merendeel van het volk wees Christus af. Dat is ook het hele punt van het Johannes-evangelie, waar ik nu komende donderdagavond 38 mee hoop te beleven. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar elke keer zien we in het Johannes-evangelie dat de Heilige Geest laat zien, het Joodse volk wil hem niet. Dat is niet antisemitisme, zoals de moderne theologen zeggen. Ja, Johannes was een antisemiet, want hij is zo anti-Jood. Nee, hij schetst de waarheid wat betreft hun hart. En dat is niet Israël, dus. Maar straks is er een rest, en nu ook al een overblijfsel, dat hem lief heeft en hem zal lief hebben. Dus niet alles wat Israël uit Israël voortkomt, is voor Gods oog en naar zijn gedachten Israël. Dat moeten we even goed onthouden. Dus als hij die belofte doet, zal dat worden vervuld in het overblijfsel, in de rest. Maar niet in allen die uit Israël voortkomen. Want allen zijn immers zondaars, zegt Romeinen hoofdstuk 3. Jood en heiden zijn alle onder de zonde. Ja?
Maar dat zijn dan wel degenen die voortkomen na de grote.
Ja, maar uiteraard, als je het hebt over de toekomstige behoudenis van heel Israël. Mm-hmm. Maar nu worden er ook al Joden behouden in de gemeente. Snap je? Dat is een overblijfsel. Dat is al het overblijfsel wat nu.
Maar typeren we die dan als het ware Israël, zeg maar?
Het Israël Gods, ja. Klopt.
Maar ben ik dan ook het Israël Gods?
Nee.
Dus er zit wel de etniciteit hangt daar wel aan.
Yes. Het is Galaten 6. Ik ken hem uit mijn hoofd, maar ieder die naar deze regel wandelen. Nee, ik heb het niet uit mijn hoofd. Dacht ik eventjes, maar dat gaat toch weer niet door. Galaten 6, vers 16, dacht ik. Ik moet wel even goed citeren, want anders gaan we er mist in. Allen die naar deze regel zullen wandelen, dus de nieuwe schepping. Vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.
Dat is de tweede groep. Uitsnede van de gelovige groep.
Ja, of hij bedoelt straks het Israël van God. Kan ook. Zoals hij dat hier bedoelt. Dat weet ik niet. Want het is wel van God, zou je kunnen zeggen, dat zijn de Joden nu geloven. Maar ik denk dat hij meer bedoelt. Het is wel van God, dat zijn zij die straks vrede en barmhartigheid zullen ontvangen. Als zij tot bekering komen, als zij hem aanschouwen. Dat gaat straks gebeuren. Ja. Maar even wat betreft nu. Het verband is, alle zijn zondaren. God redt alleen hen die tot geloof komen in het bloed van de Heer Jezus. Maar hij heeft toch heel veel zegeningen aan Israël gegeven. Hoe zit het dan met al die beloften? Nou, niet allen die Israël zijn, uit Israël zijn, zijn echt Israël. Dat is het hele punt. Evenmin, vers 7, omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Want alle Israëlieten komen uit Abraham voort, maar ze zijn niet kinderen naar de zin van de geest van God, het woord van God. In Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. Nou komt er een belangrijk begrip. Even goed proberen te begrijpen. Abraham typeert iemand die Gods woord gelooft. Nou, jullie hebben allemaal Gods woord geloofd, toch? Dat betreft je redding. Dus ben je een kind van Abraham, gezegend in datzelfde geloof. Je volgt hem na. God sprak, jij gelooft het. God noemt de feiten in zijn woord, jij gelooft het. Maar Isaac is een beeld van de belofte. Die is heel anders. Het gaat niet meer om wat jij doet, maar om wat God doet. In Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. Genesis 21, vers 12. Ga ik even opzoeken. Kun je het allemaal nog volgen? Want het is best wel lastig, deze dingen.
Je onderscheid moet je goed even je door laten denken.
Ja. Even vanaf vers... Even kijken. Vers 10. Het gaat over Hagar en Ismaël. Toen zei ze tegen Abraham, dat is Sarah, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren verstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ook, ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Maar let op, Ismaël werd tot een volk, maar Isaac werd tot een nageslacht. Van Abraham. Ja? Genoemd. De natuurlijke lijn van Abraham. Geen zegen. God heeft dat niet uitgekozen. Want geen vlees zal roemen voor Gods aangezicht. Waarom de lijn van Isaac? Dat was de zoon van de belofte. Hij was verstorven. Zijn lichaam was oud. Hij kon niks meer. Sarah kon niks meer. Toch kwam er een zoon. Dat was Gods soevereine genade. Zijn ontferming. En dus zegt hij, let op, alleen in die lijn van mijn belofte komt de nageslacht voort uit jou. Maar dat andere, de Arabieren, oké, ze zijn een volk, maar ze zijn niet jouw nageslacht, geestelijk. Ze horen niet bij de belofte. Yes, dat is eigen kracht, dat is vlees. En God wil alleen zegenen door zijn eigen woord, door zijn eigen belofte. Zodat duidelijk wordt, het is alles uit hem en door hem en tot hem. Ja? Ik hoop dat het helder is.
En Hagar was een titel niet
uit. Wat zei je?
En Hagar was een titel niet uit.
Nee, Hagar was een slavin. Typisch is nu wel dat de Arabieren onder slavernij vaak zijn van de islam. Wat een religie van slavernij is. Maar Isaaks lijn, heb ik het even over de geestelijke lijn. De gelovigen en natuurlijk straks het herstelde Israël, Israël Gods. Dat is de lijn van de belofte. Dat is de lijn van Gods zegen. Dat is de lijn wat God doet. Hij belooft leven. Hij zegt, als jij in mijn woord gelooft wat betreft het kruis, dan is de zoon jouw leven. Je gelooft dat, je gelooft die feit en de Zoon is jouw leven. Er komt leven voort uit Gods woord. Snap je? Dat is de lijn van Gods handelen met mensen. En niet via de natuurlijke lijn. En als je even op je laatste bladje van de samenvatting wil kijken. Daar zegt de Heer Jezus tegen die Joden die hem dus willen vermoorden in Johannes 8... Het staat bovenaan je samenvatting. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u tracht mij te doden, omdat mijn woord geen ingang bij u vindt. Want wat ik bij mijn vader gezien heb, spreek ik. U doet evenzo wat u van uw vader hebt gehoord. Ha. En dat is de duivel. Zij antwoordden en zeiden tot hen, onze vader is Abraham. Zie je dat? Religieuze trots. Jezus zei tot hen, als u kinderen van Abraham was... zou u de werken van Abraham doen. Maar nu tracht u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u heeft gesproken. Die ik van God heb gehoord. Dat heet Abraham niet. Dus hij zegt, jullie zeggen dat je kinderen van Abraham bent. Maar dat ben je helemaal niet. Niet allen die Israël zijn. Zijn Israël. Die uit Israël zijn. Nee. En de ware zonen van Abraham. Dat zegt Galaten 3 vers 7. Erken dan. Dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Zie je dat? Maar nou komt er een heel belangrijk zinnetje. Die onder dat citaat staat. In de context van dit gedeelte is het punt niet dat zij die geloven de ware kinderen van Abraham zijn. Maar dat Gods soevereine verkiezing achter alles zit. Namelijk, Romeinen 4 zegt... Het gaat om zij die geloven, maar Romeinen 9 zegt, ik bepaal naar mijn uitverkiezing wie de kinderen van de belofte zijn. De lijn van Isaac, de lijn van het onmogelijke, de lijn van het geloof, de lijn van mijn genade, de lijn van mijn redding. Snap je?
God stelt de voorwaarden en buiten die voorwaarden om is redding dus niet mogelijk.
Dat klopt, maar hij zorgt ook voor die redding, want die voorwaarden zijn helemaal buiten beeld. Hè? Want jij kan wel zeggen, ik ben een kind van Abraham, want ik heb het woord geloofd. Maar Romeinen 9 zegt, ja, maar dat komt omdat God jou heeft uitgekozen. Hij heeft jou in de belofte van Christus ingesloten. Dat heeft hij gedaan. Er zit niets van jou bij. Dat is Romeinen 9. Hij ontfermt zich over wie jij wil. Hij verhardt wie jij wil. Dat is het wonder. Tuurlijk, je hebt een keuze gemaakt. Maar Gods uitverkiezende, soevereine ontferming heeft jouw hart beschenen. Ooit, en je hebt het aangenomen. Hij heeft het licht van het evangelie in jouw hart doen binnenkomen. En jij dacht, jij maakte die keuze. Maar als hij dat niet had gedaan, was je nog steeds verloren geweest. Het was zijn genade. Helder? Dat maakt het alleen maar wonderlijker. En groter. Dat maakt ons ook nederiger. Toch? Wie zijn wij? En dat zie je dus zo mooi in Paulus. Hij was een religieuze Jood. Hij verhief zich boven de rest. Hij vervolgde de gemeente. En op het moment dat hij zicht kreeg op deze dingen, veranderde hij in een nederig persoon die zichzelf wilde opofferen voor zijn volk naar het vlees. En die gewoon totaal niets meer wilde voorstellen wat zijn natuurlijke capaciteiten betreft. Hij was gewoon helemaal in Christus verloren. Nou, dat is eigenlijk...
God heeft ook niet door zijn enorme schuld.
Tuurlijk. Daarom zegt hij, ik ben de grootste van de zondaren. Het was voor hem, denk ik, drie jaar in Arabië was dat voor hem een innerlijke strijd. Van hier tot Ginder, om dat te verwerken. Als jij ontdekt dat jij die mensen hebt laten vermoorden, notabene, die Christus lief hebben. Ja, dat is voor hem heel moeilijk geweest. Hij noemt het ook, ik geloof, 3, 4, 5 keer in de Bijbel dat hij het noemt, hè. Vers 8, dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen van God, Ismaël. Nee. Dat was de natuurlijke lijn. Of de Joden uit Johannes 8. Maar de kinderen van de belofte. Let op, hè, van de belofte. Dit is een andere insteek dan Romeinen 4. Daar ging het over de kinderen van Abraham. Hier gaat het over de kinderen van de belofte. Hier gaat het over wat God heeft geïnitieerd. In Romeinen 4 ging het over wat jij had geloofd. En die belofte ga ik nou iets over zeggen. Uit Titus 1. Moet je kijken wat er staat. Dat is prachtig. Paulus, slaaf van God, als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God, zie, uitverkorenen, en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwige leven. Nou komt het dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuw. God heeft dat eeuwige leven beloofd. Voor de tijden van de eeuw. Aan wie dan heeft hij dat beloofd? Staat er niet bij. Maar dat kan niet anders als dat hij dat aan de Zoon beloofd heeft. En in Efeze 3 lezen we dit. Vers 6. Dat zij uit de volken mede-erfgenamen zijn. Mede-ingelijfden, mede-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus. Zie je dat? Niet van Abraham, maar van de belofte in Christus Jezus. Wat is dat, de belofte in Christus Jezus? Het is de belofte die de Vader aan de Zoon gedaan heeft. De belofte van het eeuwige leven. Voordat er een wereld was, heeft de Vader tegen de Zoon gezegd: ik beloof het, ik geef jou. Mensen die het eeuwige leven kennen. Die ons kennen zoals jij, zoals wij elkaar kennen. Ik ga een gezelschap samenstellen die dit gaat kennen. Naar de belofte, ik beloof dat. En hij heeft het gedaan. Dat maakt het wel ontzettend rijk, vind je niet? Dat heeft hij gedaan voor zijn eigen vreugde. Dat heb ik afgelopen zondag geprobeerd duidelijk te maken in Ermelo. God heeft dit niet gedaan van, nou ja, oké, dat is voor de Zoon, natuurlijk. Maar de Vader vindt er vreugde in als zijn Zoon, zijn liefde, hij heeft de Zoon lief, dat die persoon die hij lief heeft, een gezelschap mensen heeft, dat aan hem gelijk is. Maar ook dat met hem in zijn eigen huis is, tot zijn eigen vreugde. Want alles beantwoordt in dat gezelschap aan zijn eigen wezen. Want wij zijn straks aan de Heer Jezus gelijk. En sterker nog, als de Zoon geopenbaard wordt straks, dan zullen alle heiligen als hem zijn. En dan zal de hele schepping, zowel de hemel als de aarde, vervuld zijn met de heerlijkheid van Christus. En dan zal God, de Vader dus, in de hele schepping alles beantwoord zien aan zijn eigen hart. Hetzelfde als dat jij een kind hebt en dat kind heeft overal tekeningen liggen in huis. En dat word je dan als vader, als moeder, word je dan gewoon vrolijk van, toch? Soms zijn het heel erg mooie tekeningen, dat maakt jou het uit. Maar het spreekt van dat kind. Als je op die kamer van dat kind komt, dan zie je die typische dingetjes. Dan denk je, ja, dit vult mijn hart met vreugde, zoals zij is of hij is. Nou, dat heeft de Vader dus ook. Ik zie mijn Zoon straks gereproduceerd en al die heiligen, allemaal in hun eigen facetten, want niemand heeft straks op dezelfde wijze de weerspiegeling van Christus. We hebben dat allemaal samen. En dan, dat is de belofte die hij heeft gedaan in Christus. Ja? Kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Vers 9, dit is het woord van de belofte. Hier citeert Paulus Genesis 18, vers 10. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Ja? Het kind was nog niet geboren. Het kind kende deze belofte niet. Het kind kon dat ook niet geloven. Maar God beloofde Isaac door het woord van de belofte. God heeft aan Christus nageslacht beloofd. Voor de tijden van de eeuwen. En daar behoor jij en ik toe. En dat is zo'n ongelooflijke vreugde. Dat wij als stumperige, vijandige zondaren die we ooit waren, voor de tijden van de eeuw al een voorwerp waren van belofte aan de Zoon. Hij heeft ons voorgekend, hij heeft ons bestemd, maar had hij aan de Zoon beloofd. Omstreeks deze tijd zal ik komen, omstreeks, ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, snel, en Sara zal een zoon hebben. Sara staat voor de genade. Ja? Kun je het bevatten? En dan straks is er niet meer een wereld met corona en met dood, ellende, verdriet, waar we nu in zitten met z'n allen, maar straks is de hele schepping, de hemel en aarde, dan ben jij straks heerschap, dat straks onder jouw voeten gelegd, hè, de erfenis. Maar niet omdat jij er dan over mag heersen dat ook. Omdat de Heer Jezus daar dan door jou heen wordt verheerlijkt. En dan is de hele schepping, het hele heelal wat zo gigantisch groot is. Ja. Dat zal straks volkomen verlicht zijn. Door de heerlijkheid van Christus.
De van Sarah denken, die moesten om lachen.
Ja, die moesten om lachen, ja.
Kan dat nou?
Ja.
Veel. Hoe konden wij nou als mensen zijn wekken?
Wij kunnen, wij lachen ons ook in ongeloof soms een beetje suf. Maar nee.
Onbeschrijfelijk. Ja.
Ik weet niet of je een beetje beseft hoe groot heelal is.
Ja.
Nee. Vrij groot. En dan heb je ook nog de hemelen, die we niet zien en niet kennen. Het zijn meerdere hemelen, de derde hemel. En de troon waar God is en het vaderhuis. Alles is straks tot eer van Christus. Heeft God beloofd. Voor de tijden van de eeuwen. Hij wist dat het mis zou gaan. Want het lam van God was voorgekend voor de tijden van de eeuwen. 1 Petrus 1 vers 20. Maar er was maar één weg om alles van zijn zoon te vervullen. En dat was deze weg. Dat kunnen we niet zo goed begrijpen, maar dat is echt zo. Hij heeft dat niet gewild, maar hij heeft het geweten. Goed. Dat was het voor vanavond. Ik hoop dat wij door deze dingen ook de Heere God meer en meer gaan loven en prijzen in onze levens.